Dit is Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van MIK en PIW Groep. Ik ben Ruud Kleinen en vandaag praat ik met...
Johan van Groningen. Ik ben teamleider bij het Centrum Jeugd en Gezin. En vandaag ben ik hier aanwezig in de rol van aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling.
Ja, en met?
Annelies Snijders, beleidsmedewerker kinderopvang. En ja, houden we ook bezig met protocollen en wetregelgeving en onder andere ook de meldcode.
Ja, daar gaan we het over hebben. Het is niet misschien het meest gezellige onderwerp, maar een zeer belangrijk onderwerp, kindermishandeling en hoe een professional daarmee omgaat. Jij noemt de meldcode, Die is er al bijna 10 jaar, zag ik.
Ja, klopt. Ja.
En we moeten er toch nog over hebben. Het behoeft nog aandacht, begrijp ik.
Het behoeft zeker nog aandacht, want de meldcode is er wel om helpend te zijn bij vermoedens van kindermishandeling. Maar om daadwerkelijk signalen op te pikken en het gesprek erover met ouders aan te gaan, dan is het toch niet altijd even makkelijk voor onze medewerkers.
Nee, je hebt goede mensen nodig. Dat is het gewoon. En die hebben jullie. Dus ik denk eigenlijk dat jullie daar best een eind mee zijn.
We hebben zeker goede mensen. Laten we daarmee beginnen. Maar het heeft vooral te maken met de blik waarmee je kijkt. En die is heel bepalend. Kijk, je kunt heel veel instrumenten in de kast hebben. En die hebben we ook met elkaar. Maar je moet wel weten wanneer je die nodig hebt. En op het moment als je te snel gaat met interpreteren, dan haal je niet uit de kast wat er nodig is. Ja. Daar gaat het vaak mis.
Nu heb je die term kindermishandeling. Dan moet je natuurlijk wel definiëren om hier goed mee om te gaan. Wanneer is daar precies sprake van bij jullie, Annelies? Wanneer spreken jullie van kindermishandeling?
Nou, kindermishandeling is inderdaad een heel groot woord. Ja. En schrikt ook daarmee wel wat af. Wij spreken van kindermishandeling als wij ons zorgen maken om een kind. En dat heeft niet te maken met normale factoren, maar heeft te maken met situaties in de thuissituatie of uiterlijke signalen, zoals bijvoorbeeld blauwe plekken die ergens zitten waar ze niet horen. Of een kind dat van het ene moment op het andere moment een heel ander gedrag vertoont of anders reageert op dingen. Dan is in ieder geval de bedoeling dat een belletje gaat rinkelen. En dat hoeft natuurlijk niet richting kindermishandeling te wijzen, maar je moet het wel altijd even laten passeren om in die richting te denken.
Het is natuurlijk belangrijk dat zoveel mogelijk mensen rondom dat kind met dat vermoeden geconfronteerd worden. Dan gaan mensen opletten ook, denk ik.
Ja, precies.
De signalen die daar rondom zijn, die zijn heel diffuus. Dus het kan zijn dat een kind bijvoorbeeld heel introvert raakt, hè, in zichzelf gekeerd. En dan kun je denken, nou, het is een rustig kind. Maar dat kan een signaal zijn. Dus het gaat erom, hoe nemen we waar, hoe kijken we naar het kind en zien we dit als signalen die... Die misschien niet alleen iets over de kindontwikkeling zeggen, maar die ook door onveilige situaties veroorzaakt kunnen worden.
Ja, en die signalen waar je op let, zijn die dan verankerd in de code waar je mee werkt, de meldcode?
Er is een signalenkaart sowieso. Hè. Er zijn heel veel tools die helpend zijn op dit gebied. En die kunnen ook aangeven, nou, dat kunnen mogelijk signalen zijn die wijzen op. Wat wij ook heel erg belangrijk vinden is vertrouw ook op je onderbuikgevoel. Ja. Niet alleen, maar vertrouw er wel op. Je bent een professional en zodra je een gevoel krijgt van er klopt iets niet rondom dat kind, ga het in ieder geval onderzoeken en bespreken met je collega's.
Ja, nu kun je er natuurlijk allerlei criteria instampen bij professionals. Hè? Dat is theorie. Mm-hmm. Het gaat natuurlijk ook om een bepaald gochme inderdaad. Hè? Van, durf ik hier die stap te zetten? Gebeurt dat nog te weinig?
Dat gebeurt te weinig. Er is toch een stukje handelingsverlegenheid. Niet alleen bij onze medewerkers. Wij horen dat dat ook bijvoorbeeld in het onderwijs ook zo is. Medewerkers zijn bang om ouders te beschuldigen of om het verkeerd te hebben gezien of om de confrontatie aan te gaan. Terwijl we proberen hun erin op te voeden. Zodra je signalen ziet, laat ze niet opstapelen, maar bespreek ze gewoon open.
Ja.
Het kan van alles zijn. Maar zodra je een gevoel van onrust krijgt, van er kan iets aan de hand zijn. Ik vind het raar wat er nu gebeurt. Ik vind het raar wat het kind vertelt, hoe het zich gedraagt. Ga gewoon open het gesprek met ouders aan. Dan heb je meteen een ingang en wacht er niet te lang mee.
Ja, dus eigenlijk zeg je, Johan, ga nou in godsnaam op tijd reageren met het risico dat je er een keertje naast zit.
Nou, je kunt er niet naast zitten op het moment als je in gesprek gaat over datgene wat je ziet en hoort. Ja, daar gaat het denk ik vaak op mis. Dat er heel vaak signalen worden verzameld. Het wordt opgestapeld bij elkaar. En dan... ja, dan wordt er al een afweging gemaakt. Is hier sprake van mishandeling, ja of nee? Terwijl eigenlijk op het moment als je iets ziet, als je iets waarneemt en je gaat daarover het gesprek aan, dat kan nooit betwist worden, want dat is wat je gezien hebt, dat is wat je geconstateerd hebt. En de interpretatie daarvan, daar moet je het met elkaar over hebben. Maar daar is het gesprek een hulpmiddel voor en die volgorde wordt heel vaak omgedraaid.
Ja. Je doet die waarneming, die maak je officieel door te melden. Bij wie en waar komt dat allemaal terecht?
Nou, melden is nooit het eerste wat je doet. Het begint, de meldcode zit zo in elkaar dat je begint met signaleren. Hè, dus dat je die signalen waarneemt, dat je die beschrijft, dat je kijkt van hoe vaak gebeurt dat. En dan heb je het over signalen. Hè. We noemden al iets van blauwe plekken. Dat is natuurlijk het hele concrete van wat zichtbaar is. Dat is een vorm van lichamelijke mishandeling.
Ja.
Maar wat vaak vergeten wordt, is dat emotionele verwaarlozing, dat een van de vormen van huiselijk geweld is en kindermishandeling. Mm. Die het meeste voorkomt, veel meer dan blauwe plekken. Dus het gaat ook om hoe kijk je, welke kennis heb je van het onderwerp en hoe maak je dat bespreekbaar. Dus op het moment als een ouder in een vechtscheiding zit en op een negatieve manier over de andere partner spreekt, onvoldoende invoegt naar datgene wat het kind nodig heeft, of soms zo vol is met eigen problematiek dat ze niet de emotionele nabijheid kan geven die een kind nodig heeft, ook dan kun je denken aan een vorm van verwaarlozing. En dat zijn vaak signalen die minder makkelijk interpreteerbaar zijn en minder makkelijk zichtbaar zijn dan een blauwe plek.
Die maar zijn dat die teruggetrokken kinderen bijvoorbeeld, waar je het net over had?
Ja, dat kan. Dat kan op verschillende manieren zich uiten. De kan zo zijn dat een kind heel druk wordt en juist heel opvallend gedrag gaat vertonen. Of in zichzelf gaat keren. Of zich heel erg verantwoordelijk gaat voelen voor de situatie. En als het ware moeder wil beschermen tegen de situatie die thuis ontstaan is. Dus er zijn heel veel varianten. En dat maakt het zo diffuus, omdat je niet ziet wat er achter het gedrag zit. En de kunst is eigenlijk om gewoon terug te geven aan ouders van dit zien we.
Ja.
Kijk jullie hier tegenaan, is dit thuis ook zo? Dat je er eigenlijk een normaal gesprek over maakt die de lading weghaalt. En dus het begint bij het signaleren, vervolgens met een collega daarover overleggen van hoe kijk jij hiernaar, vervolgens met ouders in gesprek gaan. En dat zijn allemaal trajecten die ver voor het melden uitgaan. En melden is uiteindelijk nooit de doelstelling, maar dat is alleen maar een instrument om te zorgen dat de juiste hulp ingevlogen kan worden. Dus het is meer een hulpcode dan een meldcode. En het melden is nooit een doel in zichzelf.
Ja, die emotionele verwaarlozing, dat triggert me dan toch, Annelies. Want ja, goed, we zeggen net, het is lastig te constateren. Mm-hmm. Hebben jullie als professionals dan tools om, laat ik zeggen, zo'n kind misschien wel een beetje uit de tent te lokken, om je eerste vermoedens te toetsen? Doe je een oefenvorm met zo'n kind om erachter te komen hoe het zit? Hoe gaat dat in dat prille begin?
Ja, nee, we gaan kinderen nooit als testcase of iets dergelijks gebruiken. We gaan alleen wel goed opletten en kijken of we iets bijzonders zien. En zodra dat zo is, gaan we het gesprek aan. Als een kind wat ouder is en het komt zelf naar ons toe, dan gaan we daar ook het gesprek over aan. Maar we gaan niet via een kind aan onderzoek doen.
Ja.
Een kind wordt natuurlijk nooit uitgehoord. Daarover. Dus het
gaat, en je kan het misschien ook in spelvormen zien of zo.
Nou, er zijn best wel methodes om op een goede manier in gesprek te gaan. Hè? Ja. Dus niet alleen maar daarover het gesprek te voeren, maar ook door een kind dingen te laten tekenen enzovoort. Maar dat is altijd in alle openheid en in gesprek met de ouders. Je kunt dat niet
op eigen houtje gaan doen.
De kunst is juist om dat open te breken met elkaar. Ja. En dat vanuit de vertrouwensrelatie met de ouders gezamenlijk op te pakken.
Ik zit toch ook even met die meldingsangst, of hoe je dat ook wil definiëren, in mijn hoofd. Je gaat natuurlijk als professional die melding maken. Mm. Ja, dat moet worden vastgelegd en er staat jouw naam onder. Ik snap best wel dat een beetje afschrikt of kan schrikken.
Mm-hmm.
Dat je denkt van, ik ben hier misschien te voorbarig.
Ja, nou ja, in de meeste gevallen wordt dat dan ook overgepakt door de leidinggevende. Een medewerker doet die stap nooit alleen. En we hebben daar ook de aandachtsfunctionarissen voor om hun daarin te begeleiden. En samen wordt afgesproken namens wie de melding gedaan wordt. En als pedagogisch medewerkers dat niet willen, hè, dan gebeurt dat zeker niet. En het gebeurt in principe ook eigenlijk altijd vanuit de organisatie.
Komen we uit een maatschappelijk vreemde tijd, hè? De coronaperiode, waarin de verhoudingen onder druk zijn komen te staan, hoe je het ook wendt of keert. Hebben jullie het idee dat kindermishandeling nu meer aan de oppervlakte komt, omdat mensen misschien wel geestelijk onder druk hebben gestaan of nog wel?
Ja, dat vind ik een hele ingewikkelde vraag. Dat is ook een vrij grote vraag. Je ziet uit onderzoeken blijkt dat er ongeveer 120.000 slachtoffers per jaar zijn van kindermishandeling. En dat is al ongelooflijk veel. Als wij in de trainingen van de pedagogisch werkers in het begin vaak vragen van wat is jullie ervaring met het onderwerp? Hoe kijken jullie hiernaar? Dan zijn er best een hele aantal die aan het begin van de training zeggen, wij komen het eigenlijk nooit tegen. Ja, statistisch gezien kan dat niet. Want het betekent dat als 1 op de 30 kinderen per jaar een slachtoffer is, dan is de kans heel groot als je een aantal jaar werkt in de kinderopvang, dat je zo'n kind bent tegengekomen.
Ja. En iedere klas zit er één, als ik zo met jou meereken.
In iedere klas zit er in principe één. En dat betekent niet dat je daarin al speurend moet gaan zoeken van waar is die ene nou uit de klas, maar wel dat je bewust bent dat het dus heel vaak voorkomt en dat je alert bent. Dus ik kan niet echt zeggen van of dat het toeneemt. Het feit dat we aandacht besteden aan dit onderwerp en daar ook in de verbinding met sociaal werk en kinderopvang. Ja. Ik denk dat dat een hele mooie verbinding is.
Wat loopt dat goed?
Ja, dat loopt eigenlijk heel erg goed. Ik denk dat we juist de expertise kunnen versterken vanuit het maatschappelijk werk. Vanuit Explore met de sportpedagoog. Is er allerlei expertise aanwezig voor mensen die dagelijks met dit onderwerp aan de slag zijn. Ook in de samenwerking met Veilig Thuis om meldingen te bespreken met ouders, daarin een stukje hulpverlening te bieden. Er zijn natuurlijk groepen voor slachtoffers van huiselijk geweld. Dus er is heel veel expertise binnen het sociaal werk aanwezig. Ook hoe je die moeilijke gesprekken moet voeren. En het is eigenlijk heel uniek dat we binnen deze organisatie eigenlijk als collega's daarin gezamenlijk kunnen optrekken en gebruik kunnen maken van elkaars expertise. En ik denk dat we juist door die verbinding te maken, dat we iets heel moois aan het creëren zijn.
Ja, het gaat er natuurlijk om bij dat kind thuis, daar ga ik even gemakshalve vanuit, om daar op de juiste manier aan te kloppen. Want als je wat wil betekenen, is dat eerste contact natuurlijk hartstikke belangrijk. Mm-hmm.
Ja, dat klopt. Je wil gewoon in gesprek blijven met de ouders. En het is ook helemaal niet de bedoeling dat er veroordelend wordt gedaan of beschuldigend. Je wil gewoon je zorg delen samen met ouders om het kind.
Ja.
En samen het beste en helpen als het kan.
Ik kwam de pakvast-methode nog tegen.
Pakvast is een spel dat ontwikkeld is om de handelingsverlegenheid op het gebied van het gesprek aangaan met ouders te verlagen. Het is een spel met allemaal casussen uit de praktijk, met verschillende onderwerpen van kindermishandeling, vechtscheidingen, verwaarlozing, seksueel misbruik, noem maar op. Het zijn allemaal casussen uit de kinderopvang zelf. Mm-hmm. En aan de hand van die casus gaan teams met elkaar het gesprek aan. En moeten ze vragen beantwoorden. Als rode draad loopt daar de meldcode door. Maar het allerbelangrijkste van het spel is het rollenspel wat erin zit. Van nou ga nu maar eens naspelen met een collega in de groep. Hoe je het gesprek aangaat met ouders als je je zorgen maakt om die situatie die dan in die casus beschreven is. En het leuke van het spel is dat je dan echt wel hele grote interactie krijgt in de groep. Want iedereen vindt het best lastig om te beginnen met zo'n gesprek. En een begin lukt misschien nog wel een beetje, maar op een gegeven moment lopen ze vaak vast. En dan helpen andere collega's met suggesties van, oh, ik heb dat ook eens aan de hand gehad. En toen heb ik het op die manier aangepakt. Of je zou de zus kunnen doen. En dat heeft ongelooflijk veel meerwaarde. Omdat ze na het spelen van het spel ook echt aangeven, doordat ik het nu heb gedaan, daadwerkelijk eens geoefend heb, tips heb gekregen van mijn collega's, heb ik wel zoiets de volgende keer, heb ik wel het gevoel dat ik zo'n gesprek aan zou kunnen.
Het is een onderwerp, hè? Kun je eens uitleggen waarom je vak toch zo mooi is? Want je komt wat tegen natuurlijk op straat, hè?
Ja, je komt veel tegen. Maar juist in deze kwetsbare situatie kun je wel het verschil maken. Op het moment als je hierin, en dat gaf Annelies ook al aan, als je juist op een hele laagdrempelige manier het gesprek aangaat vanuit die verbinding, vanuit die vertrouwensrelatie naar ouders toe, dan kun je juist heel betekenisvol zijn. En hoe mooi is het als je vanuit de kinderopvang dan kan zeggen van ik betrek er een collega bij die bijvoorbeeld in het gesprek daarin aansluit. En je kan een bruggetje maken richting maatschappelijk werk om op die manier ook in de thuissituatie het verschil te kunnen maken. Ja, dat, dat is gewoon heel erg kostbaar. En ja. Dan maak je best wel moeilijke situaties soms mee. Die ook heel schrijnend zijn. Maar als je daar met elkaar de schouders onder kan zetten vanuit een stuk gezamenlijk commitment en gezamenlijke gedrevenheid. Ja, daar gaat het wel om. Ja. Dat je daarop kunt acteren, dat je daarop kunt handelen.
Want laten we even een voorbeeldgezin voor ogen nemen. Jullie komen daarmee in contact. De mishandeling stopt daadwerkelijk. En dan is dat nog een. Hoe gaat dat verder? Blijft daar begeleiding op?
Dat verschilt heel erg. Het is zo dat vanuit kinderopvangperspectief is het zo dat als je je zorgen maakt dat je dan een melding maakt en dat er dan gekeken wordt van is het een hele acute situatie, dan wordt er meteen actie op ondernomen. En als het een structureel onveilige situatie is of het is een incidenteel onveilige situatie, dan wordt er gekeken van welke hulpverlening kan er worden ingezet. Ook om de situatie op een goede manier te kunnen beoordelen. Het hangt er een beetje vanaf wat de situatie is. In hoeverre hulpverlening daar ook echt intensief in wordt ingezet. Soms zijn een aantal gesprekken al voldoende. Of soms dan kun je bijvoorbeeld zeggen van door het netwerk van het gezin zelf te betrekken. Of door wat meer opvang te creëren. Dat je daardoor de thuissituatie wat ontlast. Waardoor de spanning zakt. Waardoor er minder stress is, waardoor er misschien minder vanuit onmacht gereageerd wordt. Er zijn natuurlijk best heel veel sleutels die je hierin kunt toepassen. En ik denk niet dat je dit in zijn algemeenheid zo kunt zeggen van er is altijd standaard een traject van 2 jaar. Er wordt echt gekeken wat is hier nodig. Mm. En als het niet meer nodig is, dan stopt uiteraard ondersteuning en begeleiding.
Ja. Nu is analyse voorkomen natuurlijk nog altijd beter dan genezen. Hè? Mm-hmm. Denk je dat we dat cijfer omlaag krijgen? Dat is natuurlijk niet helemaal niet in jullie handen, dat begrijp ik wel. Mm-hmm. Maar is de maatschappij daar wakker in, zal ik maar zeggen, om daarop te letten, om dat proberen te voorkomen? Of staat de boel onder druk en houden we dit gewoon op deze manier?
Nou ja, de maatschappij wordt er steeds alerter in. Hè? Wij maken als organisatie zijn wij ook onderdeel van Limburg tegen kindermishandeling als ambassadeur. Dus dat is ook een van de trajecten om op allerlei manieren samen te werken in wat kunnen we met elkaar delen aan kennis en know-how om te voorkomen dat die cijfers nog meer omhoog gaan. We hebben de kinderopvang natuurlijk ook, we hebben de kinderen van hele jonge leeftijd. Ja. Het is natuurlijk heel erg, zou heel goed zijn als je bij hele vroege signalen, bij hele jonge kinderen al kunt ingrijpen om erger te voorkomen. En dat is wel een belangrijk aspect, ook wat echt, echt geldt voor de kinderopvang. Van wij kunnen al heel jong, als we signalen zien bij hele jonge kinderen, met z'n allen proberen, als we goed opletten en het gesprek aangaan en de juiste mensen inschakelen, de meldcode volgen, voorkomen dat het erger wordt met het kind. Het kind helpen en ook de ouders.
Ja. Je wil aanvullen.
Ja, ik wil heel graag aanvullen, want ik denk wel dat er aan het onderwerp steeds meer aandacht voor is. Er zijn ook allerlei campagnes voor geweest. Maar de samenleving wordt ook steeds complexer. Ik verwacht niet dat het naar de toekomst toe minder gaat worden. Afgelopen week kreeg ik een telefoon van een collega en die zei ik ben betrokken bij een situatie waarbij jonge kinderen zijn en die na schooltijd zijn ze alleen thuis. Ouders hebben het heel druk. Zijn druk met werk en hebben een eigen zaak. Die kunnen op dat moment niet thuis zijn. Dus die hebben ervoor gezorgd dat er een camera in huis hangt, zodat ze de kinderen kunnen volgen. Maar die kinderen die zijn dus 3 dagen per week, zijn ze van 's middags uit school tot aan het avondeten zijn ze alleen thuis. Ja, wat vind je daarvan? Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik vind dat niet in de haak. Dus los van de risico's die je daarmee loopt. Zegt het ook iets over de emotionele nabijheid. Kinderen hebben gewoon de warmte en de aandacht voor nodig. Overigens, als je een kind wegstopt achter een iPad 5 dagen per week en je besteedt er ook geen aandacht aan, dan zit dat in diezelfde lijn. En dat zijn denk ik dingen die misschien ook wel steeds vaker gebeuren naarmate de maatschappij meer prestatiedruk oplevert. Ja. En dat je dit soort dingen steeds vaker gaat zien. Dus ik ben daar eigenlijk niet positief over. Dat de kans groot is dat dat gaat dalen.
Maar dit is wel een concreet voorbeeld, hè, als je nu noemt. Daar grijp je dus op in. jij hebt zoiets, dit moet je melden, hier moet je mee aan de slag.
Dit is in ieder geval de moeite waard om in eerste instantie het gesprek over te voeren met de ouders. Van ja, dit zien wij. Hoe kijken jullie hiernaar? Zijn jullie hiervan bewust van de impact van deze situatie? En hoe kunnen we met elkaar dit doorbreken? Hoe kan dit anders georganiseerd worden? Wat ligt erachter? Het kan best zijn dat er schuldenproblematiek is, hè, waardoor ze zich gedwongen voelen. We zitten in zo'n zo klem dat we niet anders kunnen dan werken. Inkomen is belangrijk en dat zwaar weegt. Nou, dan zou je kunnen kijken, kun je daar een stukje ondersteuning op bieden om dat op de rails te krijgen? Dus je moet eerst goed kijken, wat is hier dan precies aan de hand? Wat is de visie van de ouders hierop? En daarover in gesprek gaan. Ja. Dus echt stapje voor stapje.
Ja, je zou hier misschien al van denken, nou ja, goed, op zich is iedereen gezond, laat maar gaan. Maar nee dus, even navragen hoe het zit.
Ja, precies. Ja,
zeker. Ik was benieuwd, Annelies, als professional, je leert een nieuw kind kennen. Mm-hmm. Met dit allemaal in je achterhoofd. Hè? Je hebt die meldcode en je moet daar op letten. Hoe werkt dat? Heb je een soort van argwaan als een kind binnenkomt?
Een nieuw kind dat op de opvang komt?
Ja, bijvoorbeeld, ja.
Nee, daar zit geen argwaan achter. Je hebt van tevoren een goed gesprek met ouders, een intakegesprek.
Dan weet je al een hoop?
Dan weet je al een hoop. Mm-hmm. Dan vraag je ook van alles over het gedrag en hoe het thuis gaat, et cetera. Je spreekt de ouders. Dus je probeert inderdaad wel voldoende informatie te verzamelen om het kind de veilige omgeving te geven die het nodig heeft. En het kind gaat dan gewoon wennen.
Ja.
En het is niet zo dat we al met argus ogen zitten te kijken van, is daar wat mee aan de hand? Maar we houden natuurlijk wel een kind in onze dagdagelijkse observatie in de gaten.
De cijfers krijgen we dus niet omlaag met z'n allen. Maar zaak is, en er wordt hard aan gewerkt, dat jullie er de vinger zo snel mogelijk achter krijgen. En dat gaat de goede kant uit, begrijp ik.
Ja, in ieder geval is het een belangrijk onderwerp om met elkaar blijvend aandacht voor te vragen en om die verbinding te maken. En we zien zeker bij de collega's dat ook als ze zo'n training hebben gehad, dat ze met andere ogen weer naar buiten toe gaan en weer eigenlijk opnieuw kijken naar de situatie waarin ze iedere dag zich verkeren en dan eigenlijk weer opnieuw alert zijn. En ik denk dat dat de boodschap is. Wees alert met elkaar. Niet achterdochtig, maar alert.
Dank jullie wel.
Dit was Kanskracht, de podcast over sociaal werk en kinderopvang. Een idee van MIK en PIW Groep. Reageren en jezelf aanmelden als gast? Dat kan. Je vindt een contactformulier in de show notes. Vergeet Kanskracht niet te volgen in je podcast-app. En als je daar toch bent, geef een recensie.